Gemeente de Kerkeraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van Zetten. De schriftlezing is uit Matthäus 5. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De kerkdiensten voor volgende week zondag 12 januari. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. Mededelingen. Op zaterdag 4 januari, gisteren, is overleden de heer A. van de Nieuwe Giessen in de leeftijd van 90 jaar. Hij woonde op Morgentaal 44 te Stadbommel en heeft eerder op de Viaductweg gewoond. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 9 januari. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op woensdag 8 januari in Ebenaar-Ezer van 7:30 tot 8:30. In verband met zijn overlijden zingen we een rouwpsalm en we denken aan de rouwdragende familie in onze voorbeden. De collecten, er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste is bestemd voor het werk van Dorcas en de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zal de derde collecte bestemd zijn voor de exploitatie van Ebenaar-Ezer. Onze voorzang in deze dienst is Psalm 134, vers 1. Loof, loof nu aller Heere Heer, gij zijne knechten, geeft hem eer. De kerkenraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, nog maar net voor de kerstdagen kreeg de heer Aart van de Nieuwe Giessen het bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. Samen met hem sprak ik erover, niet wetend dat het de afgelopen dagen zo snel zou gaan. En toen ik vrijdagavond bij hem was, hij niet eens meer voor ons bereikbaar was. Hij mocht 90 jaar worden. En jongeren, dat gun ik je allemaal. Dat je 90 mag worden, zoals meneer van de Nieuwe Giessen dat werd. En ik gun je in je leven datzelfde geloofsvertrouwen dat hij uitsprak. Kinderlijk vertrouwen op de Heere zijn God. In moeilijke dagen in zijn leven, in de zorgen die hij had, maar ook dankbaar voor de goede dingen. En toen hij dit bericht kreeg, legde hij zijn leven in Gods hand. Hij gaf het in vertrouwen over aan de Heere. Waar ben je dan goed af? We gaan samen een rouwpsalm zingen en daarbij denken we ook aan Jan die bij hem woont en aan de andere jongens. Psalm 39, vers 3. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. We worden niet allemaal 90. Hij leer mij hoe vergankelijk ik zij. Maar of je nu jong bent of oud, laat dit ons belijden zijn. Vers 5. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht, mijn hopen staat op u alleen voor leven en voor sterven. Psalm 39, vers 3 en vers 5. Thank you. Jongens en meisjes, 2 jaar geleden stond er op internet een berichtje. Veel verkeersborden zijn overbodig, onnodig en veroorzaken soms zelfs onveilige situaties. Zo'n 600.000 van de in totaal 3 miljoen borden in Nederland zouden weggehaald kunnen worden. Ik heb er daarna niet zoveel meer van gehoord. Maar kennelijk willen we het liefst zo min mogelijk regels en er zo min mogelijk aan herinnerd worden. En toch hebben we die regels nodig. In het verkeer. En het is zelfs nodig dat er straf is op de overtreding van die regels, verkeersboetes. Anders zou het niet goed komen in het verkeer. Nou is het in het leven met de Heere ook zo. We hebben zijn wetten nodig. En er is zelfs straf op de overtreding nodig. Nou is het wonder dat de Heer Jezus kwam om de straf op de overtreding te dragen. Maar we hebben die wet van God nog steeds nodig. Iedere dag, heel ons leven. Daarom gaan we ook nu samen naar de wet van God luisteren en zingen daarna samen Psalm 40, vers 4. Die psalm die kun je op 2 manieren zingen. Die kun je met de Heer Jezus in gedachten zingen. Zie, ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet in mijn binnenste ingewand, in mijn hart. Dat heeft hij gedaan. En hopelijk zingen we het ook met het oog op onszelf. Dat de wet van God, het woord van de Heere, ons zo lief is dat we die in ons hart dragen. Psalm 40, vers 4 is ons amen op de wet van God. Toen sprak God en hij spreekt ook vanmorgen al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar. Nog zijn dienares. Nog zijn rund. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En toen de Heer Jezus op aarde kwam, heeft hij opnieuw uitgelegd waar het nou in de kern in die wet van God om gaat. Waar is die wet voor bedoeld? U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, wij danken u dat we hier, ook op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, aan de voeten van de Heer Jezus mogen zitten. Waar uw woorden, uw wetten klinken. Waar u spreekt en wij horen. Wat is dat een liefde en een genade van u, dat u ons hier brengt. Misschien zijn we daar wel vol van, Heere. Dat het lied van ons hart was wat we net zongen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet in mijn hart. Omdat ik u heb lief gekregen. Dank u wel, Heer, als dat zo mag zijn. Door de genadige werking van uw geest. En wilt u het vanmorgen verdiepen. In de heiliging van ons leven. Misschien is het nog niet zo. Of is het een beetje weggezakt in ons leven. Is het nog koud en kil of is het weer kil geworden? Heere, wilt u dan geven dat deze woorden die we zongen toch waar worden omwille van Hem? Die het volmaakt en volkomen kon zingen. Zie, ik kom om uw welbehagen te doen. Mijn liefde en ijver brandt, zodat hij zichzelf vernederde in een kribbe aan een kruis. Opdat door de Heilige Geest hen die aan uw voeten zitten geleerd wordt u lief te hebben, van genade te leven. En daarom dank u wel, Heere, dat we hier aan uw voeten mogen zitten. Maak het goed voor een ieder van ons. Doe uw dienaar uw mond zijn. En spreek woorden die we nodig hebben. Voor een ieder van ons. Thuis en in de kerk. Onze ogen zijn op u. Kom met uw geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen het woord van God in het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 5. De schriftlezing van deze morgen vindt u in Matteüs 5. En we beginnen te lezen bij vers 17. Over het leven van de Heere Jezus als kind en als jongere weten we heel weinig. Al heel snel gaat het van kerst naar de omwandeling van de Heere Jezus op aarde. En zo aan het begin van die omwandeling komen we dit gedeelte tegen. Het is een lang hoofdstuk, omwille van de tijd lees ik het eerste gedeelte niet, maar het is goed om in gedachten te hebben dat dat inzet met de zaligsprekingen, vers 1 tot 12. En dan de oproep om een zout en een licht te zijn, tot vers 16. En dan beginnen we te lezen bij vers 17. Horen we samen het woord van God. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gegaan zal zijn, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. U hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult niet doden. En wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka, dwaas, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent. Opdat uw tegenpartij niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt en wie met de verstotene trouw pleegt ook overspel. Verder hebt u gehoord dat tegen de oude gezegd is, u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw ede houden. Maar ik zeg, u zweer in het geheel niet, bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want het is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja, echter ja zijn. En uw nee, nee. Wat hierboven uitgaat, is uit de boze. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dragen en u onderkleed nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover de lezing van het woord van God. In de verkondiging staan de versen 17 tot en met 20 centraal. En ik herlees vers 17 en 20. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Vanuit de eerste woorden van vers 17 heb ik boven de preek geschreven, zo kort na kerst, waar we telkens hadden over waar Jezus voor kwam, heb ik nu boven de preek geschreven waar Jezus niet voor kwam. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen uit Psalm 1. De liefde tot de wet van God. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, maar 's Heere wet blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Dan ben je als een boom vol met goede vruchten. Psalm 1, vers 1 en 2 zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En eerst mag u uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Waar Jezus niet voor kwam. Gemeente, ons amen straks op de verkondiging van Gods woord is Psalm 119. Ik wilde hem wel helemaal laten zingen, maar dat zal niet iedereen meer in dank afnemen. Daarom vers 1. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Welzalig die bij dagen en bij nachten Gods wil bepeinst. En vers 24. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Psalm 119, vers 1 en vers 24. Gemeente, je moet niet denken. Zo begint er Jezus. Kennelijk vermoedt hij een cruciaal misverstand bij zijn hoorders. Of wil hij dat in ieder geval voorkomen? Een denkfout rond de vraag waar de Heer Jezus voor op aarde kwam. Kennelijk hebben de mensen dat niet goed op hun netvlies. Kennelijk ziet Jezus het gevaar dat ze met zijn komst en met zijn woorden de verkeerde kant op gaat. Je moet niet denken. Een ernstig misverstand ligt op de loer. Zeer ernstig, want vers 20, het binnengaan in het koninkrijk der hemelen staat op het spel. De eeuwige toekomst van zijn hoorders. Als de Heer Jezus dat zegt, dan ga je meteen teruglezen. Wat hebben die Joden dan gezegd? Dat Jezus met deze woorden inzet. Maar die woorden van de Joden, die komen we eigenlijk niet tegen. Het zou zomaar kunnen zijn dat de Heer Jezus hier het hart aanziet. Dat hij geen woorden hoort, maar dat hij hun overleggingen weet. En als kennelijk de Joden het risico hebben om verkeerd te luisteren, dan zou dat voor ons ook zomaar kunnen, denkt u niet? Laten we de proef maar even op de som nemen. Waar is de Heer Jezus voor gekomen? Nou jongens en meisjes, dat weten jullie. Waar is de Heer Jezus voor gekomen? Dat hebben we met de kerst telkens weer gehoord. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Amen. En dat betekent dat een ieder die gelooft zalig kan worden. Amen. En dat voor mensen die dat van nature helemaal niet willen en niet zoeken. Amen. Dat is de evangelie, dat is de goede boodschap. Daar zou ik wel iedere dag over willen preken. Hopelijk geloven we dat en hebben we er onze redding in gevonden. Daar kwam de Heer Jezus voor naar de aarde. Om in mijn plaats naar het kruis te gaan. Zodat ik door genade gered kan worden. Want ik red het zelf niet. Daar kwam Jezus voor naar de aarde. Omdat wij niet meer naar God op konden klimmen door onze zonden. Wat we ook proberen en wat we ook doen. Kwam Hij genadig uit de hemel neer. Om ons te bevrijden van de schuld en de vloek van de wet. Is dat geen bevrijdend evangelie? Voor een ieder die gelooft. Maar ja, dan nu toch wel een dingetje. Hoe zit dat voor ons met die wet van God? Met dat houden van Gods geboden? Is het houden van de wet nodig om zalig te worden? Wat zou de Heer Jezus daarop zeggen? Is het houden van de wet nodig om zalig te worden? Houd dat even in gedachten. Dan gaan we eerst eens even naar die omstanders kijken. Dat Joodse volk rondom de Heer Jezus. Ze hebben een nieuwe dominee. En dat is er toch één? Zo anders dan de vorige? Dat zit niet alleen in die bijzondere dingen die er rondom hem gebeurden. Dat ook natuurlijk. Ze hadden gehoord van die wonderlijke gebeurtenissen bij de doop, door de doper. Een duif uit de hemel, een stem van boven. Was dat niet de stem van God geweest? En hoe bijzonder dat hij macht had om mensen te genezen. Dat was als een lopend vuurtje langsgekomen. En op de een of andere manier geeft dat zijn woorden autoriteit. Dat maakt dat je als vanzelf anders naar deze nieuwe dominee luistert. Hij spreekt met gezag. Maar als het erop aankomt, is het vooral de inhoud van zijn woorden die aan het denken zet. En soms heb je dan wel eens bij een nieuwe dominee dat je denkt, nou ik mis wat. Nou, de mensen missen bij hem ook wel wat, maar dat is iets wat ze kunnen missen als kiespijn. Je hoort deze nieuwe dominee helemaal niet over de 248 geboden en 365 verboden waar de farizeeën en de schriftgeleerden het altijd over hebben. En hij discussieert helemaal niet over welke van die geboden nou wel of niet het belangrijkste is. En wat je allemaal wel niet moet doen om in de hemel te komen. Nee, deze dominee spreekt zalig. En als hij het over goede werken heeft, dan gaat het niet over de hemel verdienen, maar, vers 16, over de Vader verheerlijken. Kijk, daar kunnen ze heel wat meer mee dan met al die geboden en verboden van die andere dominees. En dan ook nog eens een keer waar het volk dan volgens al die dominees veel minder aan tipt dan zijzelf. Het is best een fijne nieuwe dominee die ze hebben. Hoewel, er staan nog wat meer mensen om de Heer Jezus heen. En in de gedachten zie ik ook wat mensen staan die de Heer Jezus lief hebben. En die verrast hebben geluisterd naar die ernstige, radicale en gunnende preek van Jezus van Nazareth. Maar die intussen toch wel ergens mee zitten. Want ze houden met heel hun hart van de God van Israël. En daarom houden ze ook zo van de wet van God. Psalm 119 is hun lievelingslied. Daar wordt wel 12 keer in allerlei toonaarden bezongen, hoe lief heb ik uw wet. En dat lied hebben ze lief, want die wet van God heeft hun hart, omdat ze deze Here hebben lief gekregen. Natuurlijk, ze moeten belijden dat ze dat niet altijd redden en daar niet alles van terecht brengen. Dan zingen ze ook, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En toch ook, hij zoekt uw knecht, hoewel hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboon te horen. Dat is een lievelingslied. En zo aan het einde van die psalm zingen ze dan ook, ik verlang naar uw heil. Nou, nu staat er voor hen een heilsboodschapper, misschien wel de heilsboodschapper, de Messias. Maar wat hij over die wet zegt, hoe zit dat eigenlijk? En dan heb je bij die mensen natuurlijk ook nog de farizeeën en de sadduceeën. Die staan een beetje onrustig heen en weer te schuifelen onder de preek. Omdat ze niet zo goed weten wat ze met deze rabbi aan moeten. Want hij wijkt af van hun vertrouwde paadje. Het lijkt wel alsof hij de ladder waarmee ze naar de hemel proberen op te klimmen als een kaartenhuis ineen laat storten. Wat knaagt aan hen, aan hun zekerheid, aan hun overtuiging, aan hun gelijk? Welke kant wil deze rabbi op en willen ze wel met hem mee? Er staan er ook nog wat mensen om hem heen die er helemaal niet zoveel mee kunnen allemaal. Ze geloven het allemaal wel of ze geloven het allemaal niet, dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Ze hebben niet zoveel met God, met de God van de Farizeeën niet en misschien wel helemaal niet met God. Tuurlijk, hij zal best wel bestaan, maar al dat gepraat over hem, dat brengt weinig verder. Zo probeer ik me voor te stellen, gemeente, hoe die mensen rondom de Heer Jezus staan. En nu zitten wij ook rondom de Heer Jezus. Van sommigen weet ik, van u weet ik het wat meer dan van die Joden, omdat ik u wel eens in het hart mocht kijken. Maar ook lang niet alles natuurlijk. In wie herkennen we ons van die Joden die ik net schetste, of ligt het bij ons weer anders? En dan heb ik het nog niet eens over die tweedeling waar de Heer Jezus heel vaak over sprak. Die twee wegen, wel of niet wedergeboren. Komt u erbij staan? Zullen we er samen eens bij gaan staan dus als de Heer Jezus tot het volk spreekt? Want het zou zomaar kunnen dat hij ook een woord voor ons heeft. Denk niet dat ik gekomen ben daar proef je liefde in. Hij wil hen bijeen verzamelen zoals een hen haar kuikens, wie ze ook zijn en hoe ze ook denken, ook die fariseeën. Hij wil hun denken vormen. Denk niet dat ik... Hij wil hun hart neigen tot de vrezen van Gods naam. Hij wil geen vergissingen voor de eeuwigheid. Het koninkrijk der hemelen, het ingaan, staat op het spel. Hij kent die Joden van binnen en van buiten zoals die jou en u kent, van binnen en van buiten. En hij heeft ons er niet voor over dat we verloren gaan. Daarom zegt hij, kom nou maar eens aan mijn voeten zitten. En kennelijk hebben die mensen, en dat zal voor ons ook wel zo zijn, hebben correctie nodig in ons denken. Dat ligt niet aan de Heer Jezus, dat hij onduidelijk preekte of zo. Hij heeft alleen maar goed gesproken over zijn vader, over de Tora en de profeten. Maar de boze die strast de kippen bij om Jezus' woorden verkeerd binnen te laten komen. Dat is een beproefd model, daar had hij al duizenden jaren ervaring mee. Is het niet dat Jezus gezegd heeft? Waar Jezus niet voor kwam. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Dat moet bij deze of gene wel binnengekomen zijn. Ze hadden net al die dominees met hun wetsdiscussies van het preekrooster afgevoerd. En eerlijk gezegd, denk ik dat die gedachte nog steeds wel springlevend is. Het gaat nu toch over het evangelie, niet meer over de wet, toch? Nou, niet dus, zegt Jezus. Ik ben niet gekomen om de wet, je kunt ook vertalen, los te laten, op te heffen. Integendeel, ik ben gekomen om de wet en de profeten, zeg maar het Oude Testament, te vervullen. Jezus vindt die wet dus echt niet minder belangrijk dan de fariseeën en de schriftgeleerden. Maar hij gaat er anders mee om, radicaal anders mee om. En dat begint hiermee. Hij brengt die wet tot vervulling. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, wel twee dingen. Allereerst dat hij met zijn komst al die beloften die nog open stonden uit de wet, uit het woord van God, tot vervulling brengt. Hij is het lam waar het in de tempeldienst over ging. Hij is de Messias waar het woord van God over sprak. Hij is die verzoening waar Jesaja het over had. Hij is die geopenbaarde liefde van God. In hem krijgt die God van Israël een gezicht. Het heil komt van boven. En nog iets als het over die vervulling gaat. De Heer Jezus die gaat die wet weer maken waarvoor die bedoeld was. En dat is echt anders dan de Farizeeën en de Sadduceeën deden. En dat ligt ons misschien wel heel dichtbij. Waar is die wet eigenlijk voor? Nou, tot eer van God en tot ons welzijn. Net zoals die wirwar aan verkeersregels en verkeersborden in ons land het doel dienen van onze veiligheid, van ons welzijn. Kijken we zo tegen het woord van God aan en tegen de wet, dat die er is tot eer van God en tot zegen van ons. Kijk, met al dat gekissebis hadden de Farizeeën er wat anders van gemaakt. Gebod op gebod en regel op regel en hier een weinig en daar een weinig. Het had op een gegeven moment eigenlijk niks meer te maken met de eer van God. En ook niet met het welzijn van het volk. Het was een dwangbuis geworden. Een poging van beneden om de relatie met God te herstellen. Maar het ging niet. Daarvoor is onze zondeval te diep. Is onze zonde te groot. En door al dat getop van die Farizeeën wordt het alleen maar erger. Ze missen de bedoeling van de wet. Ja, en daar moet wat aan gebeuren. Vergelijk het maar vandaag met die discussie over de regels in de zorg. Al die regels in onze gezondheidszorg, die zijn er gekomen met de beste bedoelingen. Maar ineens zeggen nu mensen tegen elkaar, wie is hier eigenlijk nog mee gediend? De cliënten? Personeel? Die regels zijn niet helpend meer, maar ze zijn verstrikkend en verstikkend geworden. Nou, weg met die regels. Nee, dat kan ook niet. Want dan komen er ook misstanden. Wie neemt het dan nog voor de zwakken op? En hoe moet het dan nog gecontroleerd kunnen worden dat het goed gaat? Nee, het omgaan met die regels, dat heeft herziening nodig. Nou, dat is wat de Heer Jezus gaat doen. Hij herstelt de goede godsdienst, de eer van God en ons heil. Daartoe is hij het lam, de redder. Niet de werken maken zalig, maar het geloof. En die wet dan? Afschaffen? Nee. In ere herstellen. Vers 19, dan ben je groot in het hemelse koninkrijk. En dan komt hij tot een uitspraak, daar wordt hij niet populair van. Toen niet en nu nog steeds niet. Het mag geen tandje minder dan de Farizeeën, maar het moet een tandje meer, vers 20. Overvloediger gerechtigheid. Dat is nodig. En dan bedoelt hij niet die 248 geboden en de 365 verboden die ze uit de schrift dachten te halen, uit te breiden of in volgorde te zetten. Nee, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Hij laat de bedoeling die God met die wet heeft oplichten. Hoe God wil dat we met hem en elkaar omgaan. En gemeente, u heeft meegelezen dat gedeelte. Ik weet niet hoe u het beleefd hebt, maar dat is best heel confronterend, hè? Over dat omgaan met vrouwen en je huwelijk en met je vijanden. Tot in ons denken toe. En toch raakt dat wat God bedoelt. Wat zou de wereld mooi zijn als we allemaal zo zouden leven zoals de Heer Jezus in Matthäus 5 voorhoudt. Wat zou de aarde goed zijn? En nou nog een beetje dichterbij, en ik hoop dat je daar ook amen op zegt. Wat zou je eigen leven mooier zijn als je zo in de praktijk leeft? Niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf. Overvloedige gerechtigheid. En dan legt de Heer Jezus de vinger bij drie dingen. Die ga ik met u langs. Allereerst, het gaat bij de Heer Jezus om de binnenkant. Het gaat om de intentie van ons hart. Ik licht één voorbeeld eruit, vers 28, en dat maakt ook die andere voorbeelden daarin duidelijk. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Dat is alleen nog maar de binnenkant. Maar zegt er Jezus, eigenlijk zet je door dat te doen je relatie met je vrouw al op het spel. Als je in je gedachten een andere vrouw toelaat, dan speel je met haar en je speelt met de liefde. En al zou je vrouw het niet weten, misschien dat de schade dan nog een beetje meevalt, maar God weet het wel. Er is voor hem niets verborgen. En het verstoort ons leven met de Heere. Als we dit soort zonden in ons hart toelaten. Als we welke zonde dan ook toelaten in ons hart. Zo hoog legt de Heer Jezus de hart. De lat, de bron moet goed zijn. En daar past geen disharmonie tussen. Tussen de binnenkant en de buitenkant. Er moet aan de binnenkant een kloppend hart voor de Heer en zijn wet zijn. Ik draag uw heilige wet in het binnenste ingewand. En voor die buitenkant koop je niks als die binnenkant niet deugt. Als er letterlijk overspel in je hart is, of geestelijk overspel, want dat kan ook, dat je in de plaats van God iets of iemand anders zet, en dat je overspel pleegt in de relatie met anderen, door liefdeloos te zijn. Ten diepste bevredigt dat allemaal ook niet. Daar ligt ons geluk niet in. Daarom, het moet bij de binnenkant aangepakt worden. Jacobus zegt in hoofdstuk 1 vers 14, maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte, binnenkant, wordt meegesleurd en verlokt. En daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Het ingaan in het koninkrijk der hemelen staat op het spel. Kijk, als je zo diep kijkt, en dat doet de Heer Jezus, dan begrijp je dat onze gerechtigheid overvloediger moet zijn dan die van de schriftgeleerden. Het tweede is, het gaat dus om de binnenkant, en de tweede, het gaat om de liefde. Daar gaat het in Gods wet om, niet om de regel op de regel. En niet door die wetsonderhouding zo te hebben dat je daarmee iets presteert of iets bent voor God of de mensen. Het gaat om de liefde. Vanuit onszelf hebben we eigenlijk best een afkeer van regels. Ik wil tenminste, ik wil dat iedereen 50 rijdt in het dorp. Maar zelf zou ik liever veel harder kunnen rijden, dat is makkelijk. Maar als je erover nadenkt, dan is ieder gebod van God terug te voeren tot liefde, tot ons welzijn. Jongeren, misschien baal je wel eens van de regels op school en thuis. Misschien wel van die van de kerk. Maar vraag het thuis maar eens, of op een catechisatie morgenavond. Welke regel dan ook, ze zijn altijd terug te voeren op de liefde, anders is er wat mis. Als het erop aankomt, gaat het altijd over de liefde van God voor ons, de liefde van ons tot God of de liefde naar elkaar. Iedere regel die is daar ten diepste op terug te voeren. Thuis en in de kerk. En dat gaat heel diep en heel ver. Vers 39. Als ze je op de rechterwang slaan, keer hem ook de andere toe. Ik zeg u, heb u vijanden lief. Zo hoog legt de Heer Jezus de lat. En wij maar roepen, ik mag hem niet. Of hem, haar lig ik niet zo. Heb u vijanden lief. Het derde wat de Heer Jezus ons hier leert. Dat houden van die wet, het gaat om de binnenkant, het gaat om de liefde. Het is niet moeilijk, maar het is onmogelijk. Dat van die fariseeën, dat was moeilijk. Dat was een getop om die ladder op te klimmen. Als je jezelf een beetje kent, dan weet je hoe moeilijk dat is. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? Vers 48, wees u dan volmaakt. Zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Even goed en liefdevol als Hij. Nu loop ik inmiddels toch wel een beetje vast. Ik heb al luisterend mijn eigen leven ernaast gelegd. En het juk op mijn schouder werd almaar zwaarder in plaats van lichter met deze nieuwe dominee. Als Jezus het zo zegt, dan heb ik bijna maar liever die oude dominees terug. Met die 248 en die 365. En hoe moet ik dat eigenlijk nog rijmen met de uitspraak van de Heer Jezus die zegt, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoe kan ik het nu rijmen met de woorden van Paulus die zegt, wij zijn vrijgemaakt van de wet. Hoe kan dat dan? Nou, en dan komt het. Dan begrijp ik ineens waarom de Heer Jezus het telkens heeft over bekering. Matthäus 4 vers 17. Bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Daar begon hij zijn preken mee. En ik denk dat wij dat wel eens verkeerd begrijpen. Dat wij ervan maken, nou, dan moet je je bij Jezus aan de wet houden. En dan moet je ook nog eens je bekeren. En dan moet je ook nog eens wedergeboren zijn. Dat is een nog veel zwaarder juk dan de fariseeën. Maar zo is niet gemeente. Zijn juk is zacht. Petrus zegt in Handelingen 5, deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, en dan komt het, om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. De Heer Jezus kwam om de wet te vervullen, om ons de wedergeboorte en de bekering te schenken. Hij kwam om onze wil zo om te buigen, dat het goed komt met die binnenkant en met die liefde en dat het toch mogelijk wordt. Zodat je het verlangen krijgt, door de Heilige Geest gewerkt, om in liefde die wet te houden. Dus wat God van ons vraagt, ook hier, dat schenkt Hij in de wedergeboorte, in de bekering, in het geloof. Daar staat de Heilige Geest voor in. Daar is Hij voor gekomen. Als de jongere, stel je voor dat je verliefd bent. En je komt naar me toe en je weet eigenlijk al zeker dat die ander ja wil zeggen. En je komt enthousiast naar me toe en dat ik dan tegen je zeg, nou, zou je dat nou wel doen? Want dan krijg je er toch een heleboel regels bij. Weet je wel wat dat betekent? Je moet je agenda inleveren, dan moet je op elkaar afstemmen. En je kan niet zomaar overal alleen naartoe gaan. En als je straks gaat trouwen, dan kun je niet zelf bepalen waar je gaat wonen. Want dan moet je samen overleggen. En je moet de container buiten zetten en je bankrekening delen. En een klusjeslijst. En... Ik denk dat je me uitlacht als ik dat zeg. En ik denk dat je zegt, ik ben verkocht. Het zal me wel wat kosten, al die dingen. Maar zo ga ik mijn liefde betonen. En zo is het ook als je de Heer Jezus kent. Toch, gemeente? Dan wil je niet anders. Om je liefde te betonen. Overvloediger gerechtigheid. Want je bent verkocht. Want je bent gekocht. Met zijn dierbaar bloed. Dat is waar Jezus wel en niet voor kwam. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heren, wij danken u voor het plaatsje aan uw voeten. Voor uw woord dat u aan ons hart legde. Wij danken u bovenal dat u, o Heer Jezus, bent gekomen. De wet van uw Vader in uw binnenste hebt gedragen. Om onze zonde en onze schuld te boeten. Om geloof, om bekering, om wedergeboorte mogelijk te maken, zodat nu alle dingen mogelijk zijn bij u. Uw woord confronteerde ons met onze onmogelijkheid. Maar we danken u dat u in uw liefde, uw woord, uw wet, uw zoon geeft. En we bidden, Heere, om uw Heilige Geest, opdat dit woord indaalt in onze harten, we het meedragen in geloof, in bekering. Om Psalm 119 tot ons levenslied te maken. Ik zal u geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En dat we u zo lief hebben in uw woord en in uw wet, om vanuit de vrijheid van een christen uw geboden te doen uit liefde, uit dankbaarheid. Heren, we hebben niets van onszelf. Onze ogen zijn op u. Wilt u het ons geven? Zegen uw woord. We bidden voor elkaar. Heel bijzonder voor de familie van de Nieuwe Giessen en Keinemans. Nu onze oude broeder Aart van de Nieuwe Giessen het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Heren, we bidden voor Jan. Voor de andere jongens, ontferm u over hen en de verdere familie. Geeft u ze kracht en uw genade. Geef ook hen en ons datzelfde geloof waar hij van spreken mocht. Dat vertrouwen op u. We bidden voor allen die rouw dragen, die kort of lang geleden aan het graf stonden, die verdriet in hun hart omdragen. Wees u in alles nabij. Ontferm u over onze zieken. Langdurig, ernstig. Soms wat meer verborgen voor elkaar. Voor degenen die het psychisch moeilijk hebben. Voor degenen die ook liefdevol om hen heen staan. En om onze zieken. Geeft u kracht en genade in het kruis dat we moeten dragen. Zegen het werk van Dorcas, waar we onze gaven voor geven. Zegen alle werk van barmhartigheid. Dat wij, Heren, als christen in deze wereld een lichtend licht en een zoutend zout zijn. Opdat uw naam groot mag zijn. Zegen onze jongens en meisjes en jongeren, als de scholen weer beginnen, geef dat ze er een goede en een veilige plek mogen hebben. Wilt u het onderwijs en personeel zegenen, hier op de Bron en waar dan ook. En uw woord zegenen dat op scholen geopend mag worden. Opdat dat zaad ontkiemen mag in de harten van onze kinderen en jongeren. We bidden voor deze wereld in nood. Ontferm u over het Midden-Oosten in alle onrust die er kwam. Misschien wel een lont in een kruidvat. O God, hij neigt de harten van wereldleiders tot vrede. Geef daar gerechtigheid. Doe uw koninkrijk ook daar komen. Ontferm u over hen die in oorlog leven. In Irak, in Syrië, bang voor bomaanslagen. En die rouwen. En die op de vlucht zijn. Uw volk Israël, waar ook de spanning weer stijgt. Bewaar, Heere, daar voor geweld en oorlog. Maar doe uw shalom komen. Bouw uw koninkrijk ook daar. Dat uw naam groot mag zijn. Wilt u zo met ons zijn en met uw wereld? Geef een goede en gezegende zondag. Verlangen om ook vanavond hier uw wet te betrachten, ijverig. En wilt u ons allen nabij zijn? Naar de grootheid van uw barmhartigheid. Om Jezus wil. Amen. Nog één vers uit Psalm 119 dan, vers 86. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Laten we staande Psalm 119, vers 86 zingen. Gaat u heen in vrede onder de beschermende vleugels van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.